Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime.nl. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie en met mij in ieder geval wel. Ik heb geen algemene mededelingen. Dus we gaan gewoon beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week die kreeg ik binnen als tip van jullie en toen ben ik erin gaan duiken en toen dacht ik wow... Dit is echt een interessante zaak. Dus we gaan het deze week hebben over de zaak van Angelique van Leijenhorst. En natuurlijk beginnen we dan ook weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus deze week hebben over Angelique van Leijenhorst. En die was in 2000, toen zich dit allemaal afspeelde, een jonge vrouw van 30 jaar oud. Of 30 jaar jong, het is maar net hoe je het ziet. Ze woonde samen met haar man Paul en haar zoontje van 2 jaar oud in Aalsmeer. En Angelique die groeide op in een fijn gezin met een broer en een zus. En als ze begin 20 is, ontmoet ze Paul in een discotheek. Ze worden een stel, zijn dol op elkaar, ze kopen een mooi vrijstaand huis. En uiteindelijk hadden ze samen best wel een grote succesvolle onderneming in de kledingindustrie. Waar ze bijvoorbeeld 4 kledingwinkels hadden. En dat deed Angelique dan het meeste. En Paul ging er vaak op uit naar beurzen en dat soort dingen. Ze waren in ieder geval werkzaam in de textielindustrie en ze hadden dus winkels. Ondernemend stel dus die het goed voor elkaar hadden. En uiteindelijk kregen ze dan ook nog een zoontje. Dat was echt de kroon op hun liefde, of dat zou moeten zijn. Want vanaf het moment dat ze hun zoontje kregen, ging hun huwelijk bergafwaarts. Er kwamen meer spanningen en uiteindelijk was het niet meer houdbaar, althans voor Angelique. Want zij besluit dat ze niet meer verder wil met Paul en dat ze in haar eentje verder wil. Ze wil dus scheiden en dat zou helaas nooit gaan gebeuren, want op zondag 10 november 2000 meldde rond 1:12 de moeder en de zus van Angelique zich op het politiebureau. En ze melden zich daar dus omdat Angelique ineens spoorloos is. Natuurlijk weten we allemaal hoe dat gaat bij de politie of hoe dat kan gaan, want Angelique was een vrouw van 30. Als jij wil verdwijnen, mag je verdwijnen. Als jij wil weglopen, mag je weglopen. Dus dat is altijd een beetje twijfelachtig van, gaat de politie het goed oppakken of gaan ze een afwachtende rol aannemen? Wat natuurlijk ook vaak terecht is, ik wil nu niet de politie afbranden. Maar goed, dus dat is altijd de vraag. Maar in dit geval, in het geval van Angelique, nam de politie het eigenlijk vrijwel gelijk serieus op. En dat komt omdat dit verhaal vrij zorgwekkend was van de zus en de moeder van Angelique. De zus en de moeder van Angelique vertelden namelijk dat Angelique zich al een tijd behoorlijke zorgen maakte. Het huwelijk van haar en Paul dat was dus erg slecht, want Angelique wilde dus scheiden zoals ik net zei. En vanaf het moment dat Angelique had gezegd dat ze wilde scheiden, was Paul ineens raar gaan doen. Raar in de zin van, Angelique had tegen haar familie en omgeving gezegd dat ze het idee had dat Paul met iets bezig was. Hij zou het niet kunnen verkroppen dat hij haar kwijt zou raken en dat ze dan uit elkaar zouden gaan. En zij had dus het idee dat hij daarom iets aan het voorbereiden was, omdat hij het niet kon verkroppen. En dan kun je natuurlijk denken, dat iemand raar doet betekent natuurlijk niet dat hij jou iets aan wil doen, omdat hij je niet kwijt wil. Maar in het geval van Angelique en Paul lag dat dus net even anders, want Angelique had de tijd voor haar verdwijning best wel wat rare dingen meegemaakt. Ze had namelijk aan haar familie verteld dat ze samen met Paul in de auto had gezeten en dat Paul onder het rijden ineens een slinger aan het stuur gaf, waardoor ze tegen een boom aanreden. Uiteindelijk viel de schade van de aanrijding best wel mee, Angelique had alleen een gebroken arm, maar ze had er echt een super raar gevoel aan overgehouden. Het was ook gewoon een rechte weg, ze reden gewoon normaal, er was niks... geks aan de hand en opeens gaf Paul dus een ruk aan het stuur waardoor ze tegen die boom aanreden. Ja, het voelde in ieder geval niet oké. En dat is dus ook de reden waarom ze dat aan haar omgeving verteld had. En nou ja, natuurlijk was het ook anders opgevallen. Want ja, als je opeens een gebroken arm hebt en je auto is stuk, dat valt natuurlijk op. Maar in ieder geval, ze had dat dus wel gedeeld van dat ze zich daar raar onder voelde. Verder was haar telefoon stuk en toen ze die ging laten maken in zo'n telefoonreparatiewinkel, bleek dat er een gaatje in haar simkaart zat. Nou, dat is natuurlijk niet een foutje wat standaard in een simkaart zit of wat zomaar kan ontstaan. Het leek echt alsof er een gaatje in was gemaakt en daardoor leek het ook wel alsof haar simkaart dus gesaboteerd werd, want ze kon daardoor niet bellen dus. Uiteindelijk voelt ze zich echt super onprettig bij alles en is ze echt heel erg bang dat haar iets ergs zal overkomen. Dit heeft ze ook echt duidelijk aangegeven aan haar familie en eigenlijk ook met een soort van teken, waardoor haar familie zou weten of het foute boel zou zijn of niet. Ze zei namelijk tegen hun, als ik opeens weg ben en jullie weten niet waar ik ben, weet dan dat ik, als ik zelf vrijwillig ben weggegaan, dat ik dan mijn paspoort meeneem. En dat betekent dus, als mijn paspoort in huis ligt, om precies te zijn had ze aangegeven dat het in de linnenkast zou liggen dan. Als die dus in huis zou liggen, in die linnenkast, dan klopt er iets niet en dan ben ik dus niet vrijwillig verdwenen. Nou ja, dat was natuurlijk vrij helder. Ze was verdwenen. Als haar paspoort in huis zou liggen, dan zou haar iets overkomen zijn. En ja, als ze die dus mee had genomen, dan was ze zelf weggegaan. En ja, de politie vond dit dus ook allemaal best wel zorgwekkend. En dus toen de zus en de moeder van Angelique op het politiebureau waren en dit allemaal vertelden, zijn ze daarna samen met de politie naar het huis van Angelique en Paul gegaan. En ja, ze deden dat eigenlijk om natuurlijk te kijken of ze er was, maar ook om te kijken of haar paspoort dus in huis was. Ze kwamen eraan, hebben daar in de kast gekeken en wat denk je? Haar paspoort lag daar in de linnenkast. Wat dus betekende dat ze die niet zelf had meegenomen en dat het dus ook foute boel was. Er was dus iets heel erg mis. Wat verder ook totaal niet klopte, was dat hun zoontje wel thuis was. Iedereen die de politie sprak verklaarde, het kan echt niet zo zijn dat Angelique zonder haar zoontje weg zou gaan. Ze waren echt een soort van twee-eenheid en Angelique zou hem nooit in de steek laten. Sterker nog, Angelique die liep ook bij een psycholoog en de politie heeft ook met deze psycholoog gesproken. En hij vroeg gelijk aan de politie of hun zoontje thuis was. En de politie gaf dus aan dat het zoontje nog gewoon bij Paul was, de vader. En toen zei de psycholoog dat ze niet langer in leven meer kon zijn, want Angelique zou hem echt nooit achterlaten. Dus ja, dat zegt natuurlijk wel wat. De politie die sprak echt met iedereen die Angelique kende, waaronder het kinderdagverblijf, waar hun zoontje altijd was als zij allebei werkten. En de mensen bij het kinderdagverblijf vertelden dat Paul het zoontje had opgehaald en daarbij ook allerlei vragen of advies had gevraagd over voeding voor het kindje. En dat was een beetje raar, want Angelique wist dat, die regelde dat altijd. Dus dat hij dat ineens zo vroeg was wel gek, want ja, dat was helemaal zijn zorg niet. En Angelique zou dat ook gewoon kunnen doen, tenzij ze dus voor hele lange tijd weg zou zijn. De politie vond het in ieder geval opmerkelijk. En het kon er dus op lijken alsof Paul wist dat hij voortaan voor hun zoontje zou moeten zorgen, omdat Angelique er niet meer was. Verder had Angelique op de dag na haar vermissing, op maandag dus, een afspraak bij de makelaar omdat ze zelf een huis zou gaan kopen, zodat ze dus niet meer bij Paul hoefde te blijven wonen. En je raadt het waarschijnlijk wel, maar daar kwam ze dus ook niet op dagen. En toen was het eigenlijk helemaal zeker dat het foute boel was. Want dat was echt iets waar ze naar uit had gekeken. Een nieuwe start in haar eentje samen met haar zoontje. Dus ja, dat ze daar niet kwam opdagen, dat was echt een hele slechte voorspelling voor wat er gebeurd was. Er blijkt dus duidelijk iets niet in de haak te zijn, maar ja, wat dan natuurlijk? De politie blijkt uiteindelijk bij Paul aan te kloppen, die dus thuis zit samen met hun zoontje, nu dat Angelique weg was. En het viel de politie eigenlijk ook gelijk op dat hij zich eigenlijk ook best wel wat vreemd gedroeg. Daarnaast legde hij ook verschillende verklaringen af. Vertelde hij verschillende verhalen over de verdwijning van Angelique. Want nou ja, ze zou sinds vrijdag weg zijn. Ze zou een weekend weg zijn. En later zei hij ook dat ze bij een onbekende in de auto was gestapt. Het was dus elke keer een ander verhaal van Paul. En ja, dat is natuurlijk vreemd. En wat helemaal vreemd was, was dat hij een ding in het verhaal niet vertelde. En dat was namelijk dat Angelique voor haar verdwijning nog gezien is door medewerkers van de bank. Die hadden haar herkend aan haar gipsarm. En de medewerkers van de bank konden ook aan de politie vertellen dat ze maar heel even in de bank was geweest. En dat ze daarna naar buiten was gelopen en in een witte bestelbus was gestapt waar Paul in zat. En dat was voor iedereen heel erg apart, want Paul had helemaal geen witte bus. Achteraf bleek ook dat Paul deze bus had gehuurd, omdat zijn eigen auto kapot was door de aanrijding tegen de boom eerder, waardoor Angelique dus die gebroken arm had. En nou ja, goed, dat was dus de reden dat hij ineens een witte bus had, maar dat hij dit zelf niet heeft verteld aan de politie, dat was raar, maar dat was tegelijkertijd ook niet het enige opvallende. Want de politie kwam er namelijk via camerabeelden achter dat hij deze bus als eerste eerder had teruggebracht dan dat hij had afgesproken met het autoverhuurbedrijf. Maar als tweede, hij had de bus ook helemaal schoongemaakt voordat hij de bus weer terugbracht. En dat was dus heel erg vreemd, want volgens vrienden maakte Paul amper iets schoon. Hij maakte bijna nooit zijn eigen auto schoon. En dat hij dus opeens een huurbus schoon ging maken, ja, dat was wel echt heel erg apart en niet voor Paul. En als je dat dan optelt bij het feit dat hij de bus eerder terugbracht dan afgesproken, was dat dus heel erg raar allemaal bij elkaar. En om die redenen besluit de politie hem ook vanaf woensdag onder de tap te nemen, dus onder de telefoontap, en hem te laten observeren. En dat gebeurt met een observatieteam, die houdt hem de hele dag in de gaten, tot het moment dat de lichten uitgaan in het huis en het erop lijkt alsof Paul gaat slapen. Maar de volgende ochtend is Paul verdwenen en heeft hij een brief achtergelaten waarin hij schrijft dat hij niet terugkomt zolang Angelique niet gevonden is. De politie die vond het natuurlijk heel erg vreemd en ze proberen dan contact te leggen met Paul. En in eerste instantie wil dat niet lukken, want Paul heeft alles zeg maar afgesloten waar mensen contact op kunnen nemen. Maar de politie had hem dus ook onder de telefoontap. En via die telefoontap hebben ze contact geprobeerd te krijgen. En het is uiteindelijk ook gelukt. En het is toen ook gelukt om Paul te overtuigen om naar een politiebureau te komen om te praten met de politie. Ze krijgen hem dus zover en uiteindelijk stapt Paul in de auto bij zijn vader die hem naar het politiebureau zou brengen. Maar dan wordt het echt super raar, want dan krijgt 112, of de meldkamer, krijgt ineens een telefoontje binnen van de vader van Paul. Die vertelt dat Paul uit de auto is gesprongen en in een taxi is gestapt. Nou ja, toen gingen de alarmbellen natuurlijk nog meer af dan ze al gingen. En de politie ging toen ook gelijk over tot aanhouding. Of nou ja, ze besloten in ieder geval dat hij onmiddellijk aangehouden moest worden. Maar ja, dat was wel een dingetje, want ze wisten dus niet waar hij was, want hij was in een taxi gestapt. Uiteindelijk komt de politie er wel achter waar hij zit. Hij zat namelijk in een hotel in Hoofddorp onder de naam van een vriend. Nou ja, de politie die is er natuurlijk gelijk heen gegaan. En toen ze eraan kwamen, trapten ze de deur in van de hotelkamer. En ja, daar lag Paul op bed met een compleet ander uiterlijk. Hij was naar de kapper gegaan, had zijn haar geverfd. En hij zag er dus totaal, of in ieder geval een stuk minder herkenbaar uit. Ze arresteren hem en ze vinden ook in de hotelkamer allemaal krantenknipsels over bureaus die bemiddelen met emigreren. Want ja, waarschijnlijk was Paul dus van plan om zijn koffers te pakken en te vluchten naar het buitenland, als hij niet op het nippertje was aangehouden tenminste. Gelukkig waren ze er dus op tijd bij en werd Paul dus aangehouden en naar de politie gebracht en verhoord. En terwijl hij verhoord werd, werd hun hele huis en omgeving uitgepluist. Overigens maakte Paul hier een hele stampij over, wat natuurlijk al best wel verdacht is. Want als je niets te verbergen hebt, ja, dan zou je het toch prima vinden als alles afgezocht wordt naar jouw vrouw. Want die zou je dan ook willen vinden. Maar goed, Paul dus niet. Ondanks veel politie, speurders, speurhonden en graafmachines werd Angelique niet gevonden in de woning en ook niet in de omgeving. Uiteindelijk wordt er ook opsporing verzocht ingeschakeld in de hoop dat iemand iets of Angelique had gezien. Maar ja, helaas niets bruikbaars. Ondertussen bleef de politie Paul natuurlijk flink verhoren. En Paul kroop op dat moment tijdens de verhoren vooral in een slachtofferrol. Hij vond zichzelf heel erg zielig en hij noemde zichzelf ook slachtoffer. En dat terwijl de politie er dus van overtuigd was dat hij Angelique wat had aangedaan. Maar ja, zonder bewijs ben je nergens natuurlijk. Maar gelukkig, of nou ja, gelukkig, uiteindelijk komt Paul wel met een verhaal na heel veel verhoren. Hij en Angelique zouden ruzie hebben gekregen toen ze in de auto naar de boekhouder zaten. Hij zou Angelique toen hebben geslagen tot bloedens aan toe in haar gezicht. En vervolgens zou hij haar uit de auto hebben gezet. Nou ja, dit verhaal vertelde Paul dus. En dit zou dus ook een moment zijn geweest dat Angelique verdween. De politie geloofde dit eigenlijk al gelijk niet. En ze gingen toen ook gewoon rustig verder met hun eigen onderzoek. De technische recherche begon met het onderzoek naar de bus die Paul gehuurd had. En ook naar zijn eigen auto. En in Paul zijn eigen auto vonden ze zandsporen die ze naar het NFI stuurden voor onderzoek. En in de witte bus, in de gehuurde bus, werd bloed van Angelique aangetroffen. En als de politie hem hiermee confronteert, heeft hij hiervoor eigenlijk een excuus. Hij zegt eigenlijk van, nou ja, dit heb ik toch al verteld. Ik heb haar geslagen toen we in de auto zaten. Ze heeft toen een bebloed gezicht gehad en daardoor is er dus bloed in de bus terechtgekomen. Verder gaf hij ook nog aan dat hij daarnaast nergens anders antwoord op wilde geven. Dat was best wel lastig. Inmiddels was Paul dus in hechtenis genomen en zat hij in een gevangenis. En daar kwamen ook wel een beetje rare verhalen vandaan. Hij zou namelijk aan medegedetineerden hebben gevraagd of een normaal begraven lijk hetzelfde rook voor speurhonden als een niet normaal begraven lijk. En daarnaast waren ook de resultaten van het NFI van het zand binnen. En dat zand, dat zou een match zijn met een begraafplaats in Alsmeer, hun woonplaats. Dus ja, als je de vragen die Paul aan zijn medegedetineerden stelde optelt bij het feit dat dat zand een match zou kunnen zijn met een begraafplaats in Alsmeer. Ja, dan begin je toch wel je af te vragen, of dat vroeg de politie zich af. Zou het niet kunnen dat Paul haar heeft begraven in een open graf? Een graf van iemand die dus net begraven was en dus nog niet helemaal ingegroeid was, om het zo maar even te zeggen. En op die vraag was alleen antwoord mogelijk als er gezocht werd en daardoor werden er ook meerdere graven weer opgegraven en ook meerdere kisten weer geopend. Hoe gruwelijk ook, want het zal je gebeuren, jouw dierbare overlijdt, je gaat hem begraven of haar begraven en vervolgens wordt je dierbare weer opgegraven omdat er mogelijk een persoon is bijgelegd. Dat moet gruwelijk zijn. Het was toch nodig, dus het werd ook gedaan. Maar ja, helaas, uiteindelijk bleek dat de gruwelijke opgravingen voor niets waren geweest, want er werd geen spoor van Angelique gevonden. Dus ja, er moesten toen andere middelen worden ingezet. Er werd een reconstructie gedaan met Paul met zijn verhaal van dat hij haar in de auto naar de boekhouder zou hebben geslagen en daarna uit de auto zou hebben gezet. En dat verhaal bleek eigenlijk niet te kunnen kloppen. En daarom werd er uiteindelijk, wat vrij uitzonderlijk was, een informant ingezet. Dit was dus iemand van de politie die zich voordeed als iemand die niet bij de politie werkte. Sterker nog, hij deed zich dus voor alsof hij ook een gedetineerde was. En hij kwam dus in dezelfde gevangenis als Paul. En daar probeerde hij dus een band op te bouwen met Paul in de hoop dat hij wat zou gaan loslaten. En uiteindelijk bleek dat een gouden zet te zijn, want uiteindelijk na veel vertrouwen winnen van Paul, legt Paul een bekentenis af in de gevangenis bij de politie-informant. En ja, dat was natuurlijk geweldig nieuws, want er zat eindelijk schot in de zaak. Paul had aan deze informant verteld dat hij Angelique vermoord had. Maar het was nog wel even spannend of de rechtbank de informant zou zien als overtuigend bewijs. Maar gelukkig, dat was wel het geval. De rechtbank zag het dus wel als overtuigend bewijs, wat heel fijn was. En tijdens de rechtszaak oordeelde de rechtbank dat Paul schuldig was aan de niet gevonden, maar overleden Angelique. Daar was de rechtbank dus wel van overtuigd dat Angelique dus ook dood was. Paul was het hier alleen niet mee eens en hij ging tegen dit oordeel in hoger beroep. Maar ook in hoger beroep werd hij schuldig bevonden en werd hij veroordeeld voor moord met voorbedachte raden. En uiteindelijk werd het echt een mega lange zaak, waarbij de zaak tot aan 2 keer toe bij de Hoge Raad kwam te liggen. Maar uiteindelijk werd de zaak daarna weer behandeld bij het gerechtshof en op 7 oktober 2002 wordt Paul veroordeeld voor doodslag en kreeg hij 16 jaar voor doodslag op Angelique. Ja, best bijzonder dat hij dus ook zonder lijk deze straf kreeg. Maar ja, dat zegt denk ik ook wel iets over het feit van hoezeer iedereen ervan overtuigd was dat hij haar iets heeft aangedaan. Dus ja, goed. Paul werd veroordeeld, ging voor jaren de cel in, maar Angelique, die was dus nog altijd vermist. En dat zat de meeste mensen niet lekker. En uiteindelijk zit Paul al 6 jaar vast als de politie en justitie toch nog 1 keer wat wil proberen om haar toch te vinden. Ze hadden namelijk een idee. Het was wat ingewikkeld voor mij om te begrijpen en ik vind het ook moeilijk om uit te leggen. Maar als ik het goed heb begrepen, was de regelgeving rondom vervroegde vrijlating destijds veranderd. Voorheen was het zo dat je na 2/3 van je straf automatisch vrij kwam en dat werd dus anders, want in principe moest je daarna dus je hele straf gewoon uitzitten en was het dus niet meer vanzelfsprekend dat je na 2/3 van je straf vrij kwam. En het idee was dat als Paul niet zou vertellen waar Angelique begraven lag, dat hij dan sowieso niet eerder vrij zou komen. Iets wat hij natuurlijk wel wilde, want ja, wie wil er nou niet eerder vrijkomen? En eigenlijk werd er dus 1/3 van zijn straf als een soort van drukmiddel gebruikt om hem toch aan het praten te krijgen. En ja, het is heel erg dat het nodig was, maar uiteindelijk werkt het wel, want Paul wil in ruil voor een vervroegde vrijlating praten. Nou ja, en uiteindelijk vertelt hij dus dat hij haar heeft neergeschoten met een pistool, haar verpakt heeft in plastic zakken en daarna heeft begraven in het Amsterdamse bos. Nou ja, de politie is hier uiteraard heen gegaan om te gaan zoeken. En ja, na veel onderzoek werd Angelique dan uiteindelijk in het Amsterdamse bos gevonden. Het verhaal dat ja, bleek te kloppen, want na onderzoek bleek dat er inderdaad een schotwond in haar hoofd zat. En ja, te bizar dat dit lot haar is overkomen, omdat ze weg wilde bij haar man. En ook te bizar eigenlijk dat de zaak uiteindelijk toch nog na 6 jaar na de veroordeling volledig werd opgelost. Moet je nagaan dat je gewoon door je eigen man vermoord wordt en dat hij dan ook nog eens zo ziek is dat hij ja, zo lang geheim wil houden waar hij je begraven heeft. Terwijl dat eigenlijk al niet meer zoveel uitmaakt voor zijn eigen belangen. Ja, ik vind het echt ongekend en te walgelijk. Nou ja, goed, het is wel wat er gebeurd is en Paul zat dus uiteindelijk zijn celstraf uit en hij kwam in 2008 na 8 jaar cel alweer vrij. En het laatste nieuws over hem wat ik kon vinden kwam uit 2017, want toen moest hij namelijk weer voor de rechter verschijnen omdat hij verdacht werd van zware mishandeling en daarom werd er een celstraf van 10 maanden waarvan 5 voorwaardelijk tegen hem geëist. Paul zou na zijn vrijlating in 2008 al 8 tot 10 keer in aanraking zijn geweest met de politie, omdat hij meerdere vrouwen mishandeld zou hebben. Of hij deze straf ook heeft gekregen, daar kon ik geen opvolging meer over vinden. Maar laten we het erop houden dat het allemaal behoorlijk frappant is. En dat ik denk dat het niet altijd een even lieve en gezellige man is. Laten we hopen dat het geweld stopt rondom Paul. En nou ja, dat hij dan maar heel veel karma krijgt. Want ja, zo iemand walgelijk. Ik vind het onbegrijpelijk en ik hoop dus echt dat hij echt een heel rot leven heeft. Want dat je je vrouw het leven ontneemt is één, maar dat je je kind zijn moeder ontneemt, dat vind ik helemaal ongekend. Ja, ik kan er niet over uit en nogmaals, ik hoop dat hij een heel rot leven heeft. Dat was ook wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Angelique van Leijenhorst. Voordat jullie gaan heb ik, zoals ik vorige week beloofd heb, een kijkluister-leestip voor jullie. En deze keer heb ik dus een kijktip. Ik heb speciaal voor jullie wat gekeken. En dat is een Netflix-documentaire serie waarvan ik de naam heel moeilijk kan uitspreken omdat het Frans is. En toen ik dit ging kijken, toen moest ik er al aan denken. Want mijn moeder die is denk ik de meest trouwe luisteraar. En wij hebben een soort van inside joke over het feit dat mijn Frans wat te wensen overlaat. Toen dacht ik opeens, toen ik bezig was met het maken van de podcast en dacht aan de kijk, luister, leestip. Shit, straks moet ik die naam uitspreken. En ja, mijn Frans is dus echt niet goed. Ik moet het toch gewoon gaan doen. Het is in ieder geval een documentaire serie op Netflix. En het heet, daar gaan we, 13 novembre, Fluctuant Nec Mercuteur. Laten we in ieder geval houden op 13 november. Wat dus geschreven staat als 13 november in het Frans. En dit is een driedelige miniserie op Netflix over de aanslagen in Parijs. Het is volledig Frans. Wat dus ook betekent dat je het niet zonder ondertiteling kan luisteren en kijken als je net als ik geen Frans spreekt. Maar dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. En ik vond dit echt een Netflix-waardige documentaire serie. Mooie beelden, interessante fragmenten. Er komen allerlei mensen aan bod die ermee te maken hebben gehad. Echt zoals een Netflix-documentaire serie kan zijn. Dus mocht je ook geïnteresseerd zijn in aanslagen en voor geïnteresseerd zijn, je snapt wat ik bedoel. Dan is dit absoluut een aanrader. En ik heb het even voor jullie getest. Als je gewoon op Netflix intypt aanslag Parijs, is dit de enige documentaire serie die naar voren komt. Dus dan hoef je geen ingewikkelde Franse zinnen in te typen. Als je gewoon dus intypt Parijs aanslag of aanslag Parijs, dan komt hij gewoon naar boven. Ik vond het heel erg interessant. Wel heftig en indrukwekkend, maar een absolute aanrader. En ja, dan zijn we nu bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @RhymeTalkNL. En dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.